Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus de 44ste zondagafdeling, vraag en antwoord 114. Zondag 44, vraag en antwoord 114. Daar vraagt de onderwijzer: maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? En hij antwoordt daarop: nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, doch al zo, dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Tot zover. Schrijven wij hierboven Gods goede gebod, zoals ook bij de vorige zondagafdeling. En zoeken wij een antwoord naar de vraag: hoe staat het met een bekeerd mens? En let er dan op drie gedachten. In de eerste plaats: hij verbeeldt zich doorgaans te veel. In de tweede plaats: bij al de verbeelding kan hij niets. En in de derde plaats, ten slotte, houdt God hem bij zijn genade, die hij hartelijk gelooft. Dus hoe staat het met een bekeerd mens? In de eerste plaats, hij verbeeldt zich doorgaans te veel. In de tweede plaats, trots al zijn verbeelding kan hij niets. In de derde plaats, hij gelooft nochtans door genade in Gods genade. Het is wel een belangwekkende vraag, die vraag 114, waarmee eigenlijk een mens alle kanten uit meent te kunnen gaan. De een kan deze vraag en dit antwoord gebruiken om de klemtoon te laten vallen op het beginnen te leven naar al de geboden Gods. En een ander kan de klemtoon weer laten vallen op het onvolkomene. Een derde is het er helemaal niet mee eens, maar die zegt dat hier de gelovige zeker tot de volmaaktheid kan geraken. Voelt u al deze gedachten bewegen zich om vraag en antwoord 114? Hoe het nu eigenlijk met een bekeerd mens staat? We hebben de vorige maal gehoord van de bodem der wet, de grondslag van al die geboden, de begeerte. Wanneer die niet terecht ligt, wanneer de achtergrond van de geboden niet is liefde uit een rein hart tot God, en allerlei boze begeerten misschien helemaal niet in daden openbaar komen, ja, zelfs niet de minste gedachte mag in ons hart openbaar komen. Dat was een zeer ernstig onderwijs van de Heidelberger. Het zou te verstaan zijn dat iemand zou zeggen: wie kan dan zalig worden? Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Nu die vraag 114, daarvan zouden wij toch ons wel eens af kunnen vragen: wat is nou het doel van die man? Immers, hij heeft toch ons van tevoren verteld dat er maar één gerechtigheid is die redt van de dood. Eén verlossing, een volkomen verlossing. Eén offerande met welke in eeuwigheid volmaakt zijn alle degenen die geheiligd worden. Waarom begint hij dan nu, naar het schijnt, terug te grijpen op de onderhouding van de gebode Gods, de volkomen onderhouding. Hoe is dat dan? Is het dan zo dat de zondaar, geboren zijnde in het genadeverbond, in het werkverbond, in Adam, dat hij bezocht wordt door God uit het genadeverbond, om dan tenslotte weer terug te keren, aangegord met nieuwe hoedanigheden en nieuwe krachten, om God weer in het werkverbond eer te bewijzen en hem te dienen. Dat kan toch de bedoeling niet zijn? De bedoeling zal toch altijd zijn dat de Heidelberger ons heeft geleerd, uit genade zijt gij zalig geworden, dat niet uit u, maar het is Gods gave. De Heidelberger komt wel te verwerpen de volmaaktheidsdrijvers die menen dat zij hier in zichzelf enige volkomenheid zullen vinden. Daarvan zal toch gelden, een iegelijk zegt wie zegt dat hij geen zonde heeft, die bedriegt zichzelf, in hem is de waarheid niet. Toch is wel te verstaan dat, uit de overlevering zeg ik u dat, dat vroeger, als mijn grootvader bij deze zondagafdeling kwam, bij die vraag 114, heb ik wel eens horen vertellen, dan was hij altijd een beetje kort. Dan zei hij prompt, ja, zei. Ja, zei. Zij kunnen Gods geboden volkomelijk houden. Zo liggen zij in hun dierbare borg en middelaar, voor tijd en voor eeuwigheid, naar ziel en naar lichaam. Dat is wel te begrijpen natuurlijk, maar toch, de Heidelberger, als we het nou goed mogen zien, als we nou de lijn van de schriftuur mogen volgen, dan denk ik toch dat we met elkander wel bij de rechte zin gebracht mogen worden. Wat is nou een bekeerd mens? Hoe staat het nou met hem? Hoe is nou zijn leven? Je hebt soms zeer rechtzinnige mensen. Ik heb wel eens rechtzinnige dominees bezig gehoord. En dan hadden ze eerst staan te schimpen op antinomianen en dergelijke, die de wet wegwerken. En dan in diezelfde preek, dan deden ze zulke antinomiaanse uitdrukkingen dat je dacht, ja man, waar wil je nou toch heen? Dan zeiden ze, ja mens, als dat volk niet bij der hart is, wat dan? Ik heb u al eens meer gezegd, nou dan doen ze maar aan, mens zijn huichelaars en hypocrieten en dit en dat en, oh, een hele zeeuw. Maar dat is een gevaarlijke leer, als je daar goed over na gaat denken. Begrijp je? Dus als dan dat volk niet bij der hart is, nou ja, dan doen ze wat ze zelf zin in hebben. En dan kun je dat misschien wel met voorbeelden illustreren, als je denkt dat je dat kunt. Maar ik vind het een gevaarlijke bezigheid om dan uit Gods woord allerlei gevallen op te noemen van mensen die dan zogezegd niet bij der hart waren. Ik heb meer de idee dat men daar als het ware zichzelf mee tracht te beveiligen. Omdat het leven vaak, hoe uiterlijk godsdienstig ook, dat er niets van klopt. Dat men in werkelijkheid maar aanrommelt. En dan is dat natuurlijk een zeer aangename gedachte. Als jij je daarmee kan troosten. Je zegt toch, ja, als de geest er niet is, wat is een mens dan toch eigenlijk maar? Hè? Dan doet hij maar dit en hij doet maar dat. En als de geest er is, dan is hij nog eens op zijn plaatsje. Dat is een gevaarlijke leer. Ik heb altijd wel gevoeld in mijn ziel, dat ik dacht, nee, dat is een duivelse voorstelling. Even zo goed als dat de mensen het hebben over vlees en over geest. Daar blijven ze maar mee leven. Of vlees en geest, dat is een schriftuurlijke uitdrukking. Maar dat ze het hebben over die oude en die nieuwe mens en dan zo'n voorstelling geven, alsof ze eigenlijk twee mensen zijn. Twee mensen, versta me goed hoor, in één. Niet een twee mens, maar twee mensen. Dan hebben ze een goed stuk en dan hebben ze een slecht stuk. En nou alle ongerechtigheid, alle zonde, die schuiven ze op het slechte stuk. Dat is de oude mens. En als ze dan menen wel eens wat anders te hebben, dan zeggen ze, ja, dat is dat nieuwe deeltje, zeggen ze dan. Dat nieuwe deeltje. Dat is ook zo'n gevaarlijke leer. Waarvoor men meent in de schrift grond te kunnen vinden. Dat meent men. Ja, maar ik zeg u, het is erg makkelijk en goedkope oplossing zo op deze manier hoor. Want als er dan dit of dat aan de hand is of zo, zeg je, of ja, die oude mensen. Fred. En als je dan nog ook nog eens een aangenaam gevoeligheidje hebt bij je eigen, dan zeg je, dan troost je eigen, dan zeg je, nou, dan mag ik toch ook weer weten dat de nieuwe mensen, dat nieuwe deeltje. Dat leert het woord Gods niet. Nee hoor, het woord Gods leert wel van nieuw en oud. Het woord Gods leert wel van de man die aan de ene kant zegt, ik ben vleeselijk, niet gedeeltelijk. Hij zegt niet, ik ben voor zover ik vleeselijk ben verkocht onder de zonde. Nee, ik ben vleeselijk. Daar heeft hij zichzelf helemaal op het oog, ziel en lichaam. Van het hoofd tot de voeten toe. En diezelfde man die daarvoor in nood God aanroept, die zegt ook, ik dank God door Jezus Christus. In hem is die nieuw. Niet half, niet driekwart, maar geheel en al. Ja, dan moeten wij elkander vermanen. Ga toch niet langs zulke weg door. Want het is tot blijdschap van de vorst der duisternis die een mens een kluif in zijn handen duwt waar hij mee bezighoudt. Die oude mensen, ja. Maar intussen komt hij nooit tot de waarachtige erkentenis. Nee, zij. Laten we daar eens even bij houden. Nee, zij. Wat wil dat zeggen? Laten we dat volkomenlijk nou maar even naar de tweede plaats rangeren. Waarom? Omdat het bij God gaat over een volkomen werk. Omdat het bij de Heere God toch altijd gaat om de volmaakte vervulling. Je kunt zeggen, ja, maar in het stuk der dankbaarheid doet de Heere toch wel wat water bij de wijn. Dan zegt hij toch, nou ja, wat je dan nog tekort komt, dat merk ik maar aan in Christus. Maar goed, je bent toch in ieder geval al een aardig eindje op stap gekomen met mijn genade en met alles wat ik je geschonken heb. Maar dat kan toch niet? Het is toch niet zo dat met eerbied gesproken die hoge God in het stuk der dankbaarheid net doet, ik neem nu maar daarmee genoeg, het is wel niet af. Maar ik reken je dat niet toe, want ik merk je aan in Christus. Wat je tekort komt, dat zou, naar ik meen, toch tegen het woord der schriften zijn. Dan zouden we weer terugkeren tot de Romeinse leer van de helpende genade en de ingestorte hoedanigheden die wij hebben en die wij verder uit moeten werken in ons leven. Dus als we een ogenblik denken, het gaat over volkomenlijk houden, dan geldt daarvan, neem zij. Ja. Laat de Allerheiligste nog maar even achterwege. Die in dit leven zijn. Laat die nog maar even achterwege. Laat eerst maar eens tot ons gezegd worden door de Heidelberger, neem zij. Wat betekent dat dan? Dat betekent, geliefde, moet u goed verstaan, dat in het werk des Heilige Geestes in de harten, dat niet zoiets is, dat we als het ware een soort iets krijgen waar wij wat mee kunnen. Met andere woorden, er is iets in je hart gekomen, iets ingestort. En dat ga je nou verder zelf ontwikkelen. Je bent wedergeboren, zoals men dat noemt. En nu ga je met de hulp van Gods genade verder om heiliger te worden en rechtvaardiger. Dat is roos. En toch denken de meeste mensen zo wel. Die zijn er wel van overtuigd dat God de eerste is. En dat de Heere het begin is. En dat Hij zijn genade verheerlijkt, zijn wederbarende genade. Maar dan, als je dan in hun leven nagaat, dan huldigen ze ook die leer dat we hebben nu wat. En daar moeten we wat van maken. Daar moeten we goede werken mee doen. Daar moeten we zoveel als in ons vermogen is trachten naar de geboden Gods te leven. En het is natuurlijk niet helemaal volmaakt. Ach ja, wie struikelt er nu niet? Dit zijn dan nog de ernstigste hoor. Hier bedoel ik dus niet mee degene die het gebruiken als een dekmantel. Voor hun eigen boze bestaan en handelingen. Dat is helemaal erg. Nee, hier bedoel ik dan de doorsnee opvatting. De welmenende beleider, zou je haast zeggen. Die ook tot het geestelijk leven meent gekomen te zijn of is gekomen. En dat hij in die duisternis ronddoopt. Hij kent ook geen vrede. Moet je maar op letten. Hij kent ook geen blijdschap. Want hij zegt het wel met zijn mond. Dat hij maar één gerechtigheid heeft, die hem redt van de dood, maar in de praktijk gelooft hij er niets van. Dat komt uit. Waarin komt dat uit? Hij vordert niet genoeg naar zijn eigen idee. Hij schiet niet hard genoeg op. Hij is niet heilig genoeg in heilige sieradiën enzovoorts. En nou, die rust van hem, die is weg. Die vrede is ook weg. En hij doet net alsof het onwankelbare fundament der hoop nu veranderd is in een misschientje. En als het waar zou mogen wezen. En als ik me niet bedrieg. Zie je? Dat is de vrucht daarvan. Van een hoop mensen die zeggen ja of ja. Ja, als ik op mezelf zie. Op mezelf zie. Nee, dan nee. Ach, dan ontzinkt de moeder. Maar ja, dan weer een ogenblikje een oog mag slaan. Ja, dan. Ja, maar dat is hinken op twee gedachten. Neem zij, zegt de Heilige Schrift. Onthoud er nu dit eens van, mensen. Wedergeboorte. Of om te beginnen met Gods roeping. Wederbarende genade. Rechtvaardiging. Heiliging. Zijn geen van alle zaken waarmee we iets kunnen doen. Iets kunnen doen. Ja, maar een mens wordt toch, of is toch een ander mens? Niet zo, zoals u dat denkt. Zo niet. Nee hoor, het is nog dezelfde deugniet, aan de ene kant gezien. In die zin een ander mens, hij heeft nu wat op zak en nu kan hij wat doen, wat presteren. Nu kan hij wat daarstellen. Dat is een grote leugen. Al de mensen, en daar horen wij ook bij, die dat zich verbeeld hebben. Want we verbeelden ons doorgaans te veel. Het gaat allemaal even na. Dat kun je wel vinden in de schrift. Bij al Gods kinderen, die we nou maar eens even de allerheiligste zullen noemen. Ja. Wat is er van al die verbeelding terechtgekomen? Van de geboden en van dit doen en van dat doen, wat is er van terechtgekomen? Niets, mensen. Het pakt allemaal lelijk uit. Ze hoorden bij Gods kinderen, bij zijn knechten. De Heere maakte het allemaal in orde, omdat ze waren niet onder de wet, maar onder de genade. Maar anders had het er droevig uitgezien met al die allerheiligsten. Nee, zei, het kan niet. Dus als je bekeerd bent, dat wil dan helemaal niks zeggen. Nou, meestal wil het zeggen dat we een heel passie verbeelding hebben. En dat we ons ontzaggelijk veel verbeelden, niet in onze woorden, maar in de praktijk van ons leven. In de woorden blijven we maar arme mensen. En de arme mensen, dat doen, we doen net alsof, maar de rijkdom kijkt er tussendoor. Het verrijkt zijn met zichzelf. Waarmee? Ik heb toch dit en dat. Ik heb toch zus en zo. Maar dat men ondertussen geen rust heeft, waar men gaat of staat. En dat ons hart van doodschrik beeft als er aan de bel getrokken wordt. En dat we dan nog niet geloven. Nee, zij, het is afgelopen. Dat is wel droevig. Dat is erg. Dat is weer spannigheid, welke is een grote zonde. Want ja, als een mens daar maar zich overheen zet en daar overheen leeft, dat is een slecht teken. Gods allerheiligste hebben het ook wel eens geprobeerd, maar het ging niet. Ze kwamen steeds terecht. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Als we daar niet terecht mogen komen, dan zal er ordelijk gebod op gebod, regel op regel van ons afgeëist worden. Mij zou zeggen, mens, je zit toch met de vruchten ervan in je handen? Nee, zij. Wat doe je nou met al je bekeerd zijn, met je wedergeboren zijn, met je mooie verhalen, wat mij betreft nog je gerechtvaardigd zijn, zoals je dat noemt? Dat heb je nu. De doodsangst heb je, de vrees en de verschrikking, de dienstbaarheid en de aanmatiging. Dat komt er dan meestal nog bij, de aanmatiging over onze naam. Dat is een mooi postje. Dan heb je een mooi deel, dan heb je een aangenaam leven. Geliefde, ik wilde wel dat ik de inhoud van deze vraag en antwoord zo mocht verklaren dat we het verstonden. U en ik waren het eigenlijk overloopt. Maar ik gevoel me onmacht om het te zeggen. Nee, zij, zegt de Heidelberger, ze kunnen niet, dan niet zullen. Dan is even wachten, even wachten. We zijn on- en onvolkomen. En voor God geldt alleen een volkomen werk. Daarom, wat verbeelden we ons zoveel? Waarom? Waarom heeft een bekeerd mens daar zo gezegd eigenlijk een streepje voor? Waarom verheft hij zich? Waarom doet hij alsof hij het niet ontvangen had, terwijl God alleen de genadig is en hij niets anders is dan een ander? Van dezelfde lap gescheurd. Waarom? O, dat is zo'n bederfelijke zonde die in ons innerlijk de kop opsteekt en leeft. Dat de mens ook in die weg als God wil wezen. Als God. En hij drijft maar dat hij ondertussen geen rust heeft. Daar leert hij niet uit. Dat hij zich niet afvraagt, hoe komt het toch dat ik bij al mijn proberen, dat ik bij al mijn beginselen, dat ik bij al mijn zogenoemde godsvrezen, hoe komt het toch dat ik geen rust ken? Waarom toch niet, hè? Die zou zeggen dat dat is gevonden mocht worden, dat is voor die vraag gesteld werd. Want nou troost hij zich met een buurman van het volk die ook zo onrustig is. En die zegt, oh man, je moest eens weten hoe het er met mij bij staat. Met mij. En ik heb er toch nog wel wat meer van geleerd als jij. Maar ik heb ook, oh, ik ben ook zo. Is de dood me achterna zitten achter, ik weet geen raad. Kijk, en dan troost de mens zich. En dan denkt hij werkelijk dat hij behoort tot het volk. Tot het volk des Heren. Ook al wil hij dat niet van een ander horen. Maar het arglistig hart leidt hem terzijde af. Goeie. Zo gauw als je ook op dat vlak gaat spreken, dan is er korzeligheid, gemelijkheid, uitschietende vuurtongetjes. Want dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Ik heb er al zoveel van het oude volk ontmoet, maar die hadden het niet. Ja, mensen, maar die hadden het allemaal wel. Wat hadden ze dan? Wat hadden ze dan? Al die verbeelding, al die inbeelding. Maar wil je weten, met twee handen vol goddeloosheid zal het niet gaan. En met twee handen en een hart vol godsdienst gaat het net zo min hoor. Gaat ook niet. Je komt er niet uit. En nou wil een mens liever, als God het niet vergoedt, gaat hij in die stand ten verderf. En in die algemene overtuiging dat hij het zo benauwd heeft, sterft hij buiten God en Christus weg. Sterft hij buiten weg. Terwijl hij meent innerlijk op de weg te zijn. Maar hij wil niet erop gewezen worden. Dus als je dat nog eens zou mogen doen, dan zeggen ze tenslotte, dat kan wel zo zijn. Maar het is toch een persoonlijke zaak, dan zal de Heer me toch zelf moeten leren. Weer eruit. Weer eruit. En dat, och, ik hoop dat het in ons midden, dat de Heer door de geest des oordeels en der uitbrandingen eruit brandt. Maar er gaan toch wat mensen in ten onder, hè. Dat het allemaal mensen zijn met een beginseltje van nieuwe leven, denken ze. Waarom? O, de een hebt dit en de ander hebt dat en een vierde wat anders. Maar er is één ding dat missen. De kennis aan die enige borg en middelaar. Die missen ze. Ze missen dat kinderlijke toevoorzicht. Ik weet wel, de Heer is vrij om een ieder uit te delen naar dat hij wil. Als het waarlijk een ellendig is, komt het alles goed. Maar ik doe nu op die inbeeldingen. Dan gaat hij zomaar door op die weg. En hij denkt dat het goed is. En hij verstaat het niet. Daar blijft dan een rust over voor het volk van God. Als hij daaraan denkt, dan troost hij zichzelf met de eeuwigheid. Met de eeuwigheid. En zegt hij, ja, er blijft er rust over voor het volk van God. En weer onttrekt hij zich aan het woord van de onderwijzer. Nee, zei weer blijft hij op de been. En als God het betoont in het leven van ons, en we komen op ons sterfbed, en we liggen daar in de onrust en in de onvrede. Ja, je moet niet denken dat dat alleen een ander kan overkomen. U en mij net zo goed, want we verbeelden ons zoveel. En hij ligt dan eigenlijk in de benauwdheid en in de aanvechting. Dan geloven we het nog niet. Dan proberen we elkaar nog te troosten. Ja, maar man, ik heb vroeger heb ik toch wel eens wat van je gehoord. En toen heb ik toch wel eens dit en ik heb toch vast mogen geloven. En dat weet ik van je, man. Maar is dat nou de oplossing? Of is het eigenlijk zo dat God bezig is om die ik, die verbeeldende mens, af te snijden? Zie het zo liever eens. Dat God bezig is om hem van al zijn goede gronden te verlossen. Om hem maar één grond te doen overhouden. De Heer Jezus Christus en die gekruist. Als hij dat zegt, dan willen de mensen niet aan. Want dan is het van geen betekenis meer van ons. Ook dat benauwde sterfbed, dat zou dan niks meer te betekenen hebben. Waar we alle van zeiden, het is toch wat, en zo'n mens moest hem horen praten in zijn leven. Tjonge, jonge, dan nog zo benauwd aan zijn einde gekomen. Hè? Laat dat we dan eerlijk zeggen, ja, want we konden zo goed bekeerd zijn en zoveel ervan geleerd hebben. Maar we geloofden maar niet dat we stikten van de verbeelding en van de inbeelding. Dat we de inbeelding des harten te boven gaan. Ik heb het zo vaak gezien op gezelschappen. En op avondjes ook wel. Als zijn of hare koninklijke hoogheid het woord heeft. En mensen komen net in een heidense trance. En dat noemen ze bij hun hart zijn hoor. Daar staan ze gewoon op. Achter de tafel vandaan. Beginnen ze te preken. Ja, ik spot er niet mee. Ik meen het eerlijk. En dat beetje bewegelijkheid, dat noemt men dan zaligheid. En daar zitten dan wat mensen met betraande ogen onder. Tjonge, tjonge, tjonge. Dacht je dat? Dacht je dat dat Gods eer en heerlijkheid is, mensen? Oh nee hoor, ik zou zeggen, doe het deksel er maar bovenop. Want de Heidelberger zegt, neem zij, hoe die het bedoelt, dat is een ogenblikje vers 2 voor ons, maar punt 1 is, neem zij. Dus alles wat we denken, dat verbeelden we onszelf, geheel en al. Nogmaals, ik kan er niet over ophouden. Gods geest ondertussen dringt aan in de harten en in de bediening van zijn woord. En die schudt aan onze deuren. Die rammelt aan onze deuren. En ik bidde dat het niet te vergeef zij, indien ook maar te vergeef, zegt de apostel. Want de handhaving van de mens is zo groot, geliefde, dat hij gaat toch door. Tenzij dat de Heere zelf door zijn almachtige kracht ingrijpt. Maar daar hoef je eigen nou niet mee te strelen. En ieder die zijn geweten zich voelt aanklagen dat hij op zo'n weg gaat, die moet dat maar niet tot zijn woorden maken dat de Heere in zal grijpen. Nee, die bedenken liever dat zo iemand onder de wet van Mozes sterft, die de tegen gezondheid sterft, zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder oordeel meent hij, gij zal hij waardig geacht worden die het bloed des testaments vertreden en onder hen geacht heeft. Nou moet je eens gaan kijken, trots alle verbeelding. Hij kan niets. Kan hij niets? Kan hij niets? Ja, daar valt hij bovenop, zeg je in je hart. Hij kan niets. Ja, maar zo bedoel ik het niet, hoor. Dat bedoel ik niet dat we van die ellendelingen zijn. Dat bedoel ik niet dat vrouw of man je in oor fluisteren dat het zo'n tiran is. Om dat goed te praten. Ik bedoel hier de schandelijkheid. De schandelijkheid van de mens. Die, hoewel die er zo ernstig over denkt en nooit afgesneden is door het neem zij en zich handhaaft in heel zijn vertoning, dat het in feite meestal maar schijn is. In schijn. Waarom? Nou, net zoals ik je zeg. Als je de knecht hoort die er soms bij werkt, bij wijze van spreken, dan zeggen ze, oh, man, schuit over die vent. De vrouw of de man die ermee getrouwd is. Ja. Die kijken soms al met een blik in de ogen als de een wat van zijn godsdienst zit te vertellen. Die boekdelen spreekt alsof ze zeggen willen. Nee, ik kan mooi praten jij. Voel je? Bedrog. Nee, ik kan niks. Maar als die 5 minuten daarna een gebedje moet doen, hou je vast. Oh, je zou zeggen, er is geen armer sterveling op de hele aarde. Zijn praten al wordt veranderd in een gemaakte stem. vanwege het hoge wezen en nooit van de plank afgegaan. Het is toch wat. Het is toch wat. Hij kan niets. Het is allemaal bedrog. Laten we er niet verder over doorgaan. Het is allemaal bedrog. Want ik heb het hier over de mensen en dan gaat het in de Heidelberger ook over. Die waarlijk door God geleerd en bekeerd worden. Hoe langer hoe meer. Maar ik noemde u die scherpe eenzijdige kant. Omdat wij alle de wortels van die zonde hebben we in onze zielen liggen. Dat zaad van die boosheid, van die gemeenigheid. Zo gemeen als we in het paradijs gedaan hebben met God, zo doen we nu nog mensen, nog doen we zo. Daarom wil ik het altijd maar aanwijzen, niet om iemand in het harnas te jagen. Niet om iemand boos te maken. Maar dat we waarlijk eens de schellen van onze ogen af zouden mogen vallen door Gods genade. En zalig maken door onze godsdienst heen zouden raken. Dat bedoel ik. Dat ben je niet zomaar. Het is makkelijker om het aan te meten en je eigen aan te trekken dan om het los te laten. Dan gaan we weer terug. Hoe staat het nou met een bekeerd mens? Met een bekeerd mens. Wat is nou toch bekeerd te zijn? Tot God bekeerd zijn. Wat is dat nou? Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Laten we de oude eenvoudige voorstelling nog eens een ogenblik ophalen. We staan met ons rug naar God toe. En met ons gezicht waar naartoe? Nou, de een naar de ongerechtigheid, de ander naar zijn werken, in werkheiligheid. De een is een tollenaar, een afperser, de andere staat met een vroom gezicht in de tempel. En die dankt God dat hij niet is als alle andere mensen. Ik geef dit en dat. Ondertussen jaagt hij de kinderen de stuipen op het lijf met zijn lange bidden. En de mensen die vervelen zich suf als die per ongeluk het woord neemt op de straten. En hij eet de huizen der weduwe op. Daar staan we met ons gezicht naartoe. Maar houd dat voor ogen. Allemaal. Het ene mag wat verkieselijker lijken dan het andere. Maar hoe het ook keren of draaien, met onze rug naar de Heere toe. En dat betekent met ons gezicht naar ons eigen toe. Nu die tot God bekeerd zijn, dat zijn mensen, dat kunnen we allemaal niet ophalen, dat heeft de Heidelberger al lang ons genoemd in het verleden, die zijn omgedraaid. Ja, daar moet je geen verhaaltje van maken. Daar moet je niet een verzinseltje van maken. Daar hoef je ook geen geruchtmakende geschiedenis voor te vertellen. Dat hoeft allemaal niet. Helemaal niet. Maar ze zijn omgedraaid door God, door zijn dierbaar woord, met een gezicht naar hem toe. Hoe kan dat? Hoe kan iemand met zijn gezicht naar God toe staan, dat geen mens God zal zien en leven? Dat kan God doen in het aangezicht van Jezus Christus. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Ja, maar ik hoor iemand zeggen, de wet. Zou je eerst niet met je gezicht een poosje bij Sinaï moeten staan? Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Geluid der donderslagen en der bliksemen. Zo vreselijk was het gezicht aan degene die het hoorde. Die konden het niet dragen. Maar ge zijt gekomen tot het nieuw Jeruzalem. Ja, maar de wet. Ja, maar ze zijn gekeerd. Ze worden gekeerd naar de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Versta dat toch eens. Dat ik altijd denk, geliefde, dat de bedoeling van de wet is om mij in mijn gerechtigheid te vinden, in mijn heiligheid. Dat komt omdat ik op het verbroken verbond der werken rust en steun. Maar de bedoeling van de wet is niet anders dan om ons de zaligmaker te prediken, de zaligmaker te noemen en hem alleen te roemen. Dat. Wie heeft wetskennis? Je zou toch niet willen zeggen dat dat kennis was. Kan wel gebeuren, maar dat moet je niet in verband brengen met de bekering. Dat je zo verschrikkelijk benauwd bent. En dat je zo verschrikkelijke angst hebt, dat moet je niet in verband brengen met de bekering. Nee. Want dat hebben de heidenen ook gehad. Want die hebben ook een wet ingeschapen, maar het heeft ze niet gebaat. Het heeft ze niet gebaat hoor. Ze zijn daardoor niet goed terecht gekomen. Zo is het met ons ook. Als we menen dat we uit onze stand in het verbroken werk verbond, dat betekent dat we op weg zijn. Dat een soort stok is, heb ik van de week ergens gezegd, die ons dan murf moet slaan om voor Jezus te buigen. Dan zijn we in de war hoor. Want we komen er nooit zo op die manier. Er is er nog nooit één zo gekomen. Nog nooit. Die ten slotte geroepen heeft om er nu mijne. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat wij in de werken zitten. Je voelt wel aan, die wet die kan ons niet anders aankijken dan grimmig en boos. Die wet die kan geen eens zeggen, Christus. Waarom niet? Dat hebben we net verworpen, dat Gods bedoeling is om Christus ons te prediken. Ik ben de Heer, u, God, uw huis, in Christenland uit. Daar moeten we net niks van hebben, want dan zeggen we, man, schijt toch uit. Daarom moeten we het met de letter doen. En die dood, die zal ons eeuwig doden. Bekeerd te zijn wil dus zeggen met je gezicht naar God. Maar dan naar die enige borg en middelaar. Dat moet ik u toch eens vragen. Heb je daar een oog op gekregen door het geloof? Want je kan veel dingen noemen misschien uit je leven. Maar ja, daar heb je toch niets aan. Daar heb je niets aan. De mensen die verloren zijn, die hebben het altijd even benauwd en even angstig. Altijd. Daar hebben ze niets aan. Ze zijn en blijven verloren. Die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik wil hier niets drijven. Maar ik wil wel zeggen, mensen, misleid je eigen niet met al die overleggingen. Dat je denkt, ja maar dit en ja maar dat. Want alleen dat wordt een verloren zondaar die met zijn gezicht naar het dierbare evangelie gedraaid wordt. Dat op iedere bladzijde van het woord van Genesis tot Openbaringen geschreven staat. Die gaat alleen in het verborgene roepen tot de levende God. Die gaat alleen voor de Heere bekennen. Ik heb altijd tegen u misdreven. Het zijn dus bekeerde mensen. Vroeger toen ze nog niet bekeerd waren, toen dachten ze dat ze bekeerd waren. Maar nu ze bekeerd zijn, zijn ze van die waan verlost. God heeft er doorheen gestoken. En nu zijn ze opeens onbekeerd geworden. Dwazen. Nietige zondaren die niets kunnen. En toch, daar steekt nou altijd die ellendige mens zijn hoofd boven water. Hij gaat zich wat verbeelden. Wat? Ook dan diegene die echt bekeerd is van zijn waan, dat hij bekeerd is, heeft hij ook nog verbeelding? Oh, die wordt er juist achtergebracht. Hoe dan? Ja, ik moet toch eigenlijk. Ja, ik zou toch eigenlijk. En als dit nou waar was. Kijk, als dat nou waar was, dan zou het toch wel zo zijn. Hè? Wat zegt u? Denkt u dan ook al dat u omdat u wat gekregen hebt, dat u nou, dat u nou wat kunt. En dat u nou zus of zo. Foei toch, ja. Maar dat is de werkelijkheid. Nou denken we. Ja, maar dat klopt niet. En dat klopt toch niet. En als ik nou zus kijk en ik kijk zo en naar die en naar die. Wat een akelige godsdienst is dat toch. Dat is onze dienst aan de Heere. Maar er deugt toch niks van. Wat moet ermee gebeuren? De brand erin. In al die overleggingen. Waar dan heen? O geliefde, ik wil die Heidelbergen net zo lang noemen. Totdat we op het punt zijn wat God bedoelt. Wat God bedoelt. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn. Altijd volkomenlijk geloven. Dat Jezus alleen. Alleen hun gerechtigheid is. Nee, zij. Heeft dat redenen en oorzaak? Ja. Omdat ze denken dat ze zelf ook nog wat presteren kunnen. En ze kunnen niets. Waar gaan ze zich dan mee bezighouden? Met de tweede oorzaak. Met dingen van het tweede plan. En dan denken we, ja, maar ik moet zus zijn, ik moet zo zijn. Maar het is allemaal van de Satan. Allemaal van de Satan. Waar gaat het dan in de eerste plaats om? Om te geloven in de Heer Jezus Christus, zoals David. Uw geboden heb ik niet vergeten. En dit is zijn gebod. Dat was het ook aan de Sini, al begrepen wij het niet. Al begrijpen wij het niet. Dit is zijn gebod dat ge gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkander lief hebt. Je zegt, ja, maar dat is maar makkelijk. En de rest dan? Mensen voelen niet dat buiten dat de rest een zwijnenstal is en blijft. Dat het doodsgevaarlijk is. Om het anders te bekijken. Zie het niet voor je ogen. Als dit niet de zaak is waar het over loopt. Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Dat dat niet alleen het leven is en de gerechtigheid. Wat dan? Dan moet je het in de zwijnenstal blijven uithouden. Dan moet je daar proberen de zaak recht te keren. Maar weet je hoe het is? Als je het huis met bezemen gekeerd hebt, komen er 7 boze geesten voor in de plaats terug. Echt waar hoor. Je kan het wel trachten te verbergen, maar het gaat niet. Voel je wat mijn bedoeling is? Mijn bedoeling is niet, oh nee, dat komt er niet op aan, of dit niet, of dat niet. Maar zal het recht goed komen? Dan zullen we allereerst noodzakelijk hebben dat we Christus zijn ingeleid door een ware geloof. Dat ons gezicht omgedraaid is naar de levensbron. Dat we vanuit dat werkverbond overgebracht zijn in het genadeverbond. Van louter belofte en ontferming. Dat. Kun je daar niet meer zondigen? Eigenlijk niet, nee. Want in dat genadeverbond, daar wordt ons toegeroepen. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In het genadeverbond geldt, dat ge met Christus, de oude mens met hem, gestorven en begraven, uit het midden is weggedaan. En dat de nieuwe mens die naar God geschapen is, opgestaan is uit de dood en uit het graf. Eigenlijk niet. Daar hebben al die werkers geen kennis aan hoor, dat zeg ik op de voorgrond. Daar hebben alleen Gods arme kinderen kennis aan daarom. Deze waarheid. Want die wordt in nood beoefend van dit leven. Waar alles ze aanklaagt. En alles ze beetgrijpt. Houd het ervoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. Maar nou de praktijk. Nou voelt u, we hebben deze vraag langzaam gewikkeld naar de zijde van het geloof. Kunnen nou degenen die naar de Heere toegekeerd zijn, kunnen die nou dat gebod des geestes des levens, Christus, volkomelijk houden? Dat ze nou volstandig alleen maar blijven bij de waarheid. Niets uit ons, het alles uit hem. Blijven ze daar nou van hun eerste geboorte tot hun sterven toe? Ik wil van niets weten, Heere, dan van u alleen. En daar komt nu de kwaal van de levende kerk openbaar. Dat wij zulke volkomen geloof niet hebben. Voel je. Wat denk je als wij dagelijks, van ogenblik tot ogenblik, in de oefening van een volkomen geloof, hem ingeplant waren? Want dat is nog wat anders dan door de wet voortgedreven te worden. Maar ingeplant waren in die enige zaligmaker, die vruchtdragende wijnstok. Dacht je dat dan er nog ene duivel de kans had om ons voor te liegen? Dacht je dat er nog ene zonde bij machten was om ons te strikken? Nee hoor, geen één. Maar nu, tenminste zo ligt het voor mij persoonlijk. Ik heb altijd moeten zeggen in het verborgene, Heere God, dat dit of dat gedacht of gedaan, het is niet goed. Ik beken het. Maar het ergste is, Heere Jezus, ik heb u niet geloofd. Ik heb u niet geloofd. Want dan had ik geloofd wat een driedubbel vuile smeerlap ik ben. Dan had ik niet te raden gegaan met vlees en bloed, maar ik heb het niet geloofd. Ik dacht dat ik een bekeerd mens was, dat ik er ook was, maar ik geloofde niet in u die de dode levend roept. En die de goddeloze gerechtigheid is. En die zegt, ik wil en zij zullen. Ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Zie je dat een zondaar, daar gaat het over andere dingen lopen. Och, die wil hier nog niet in de eerste plaats denken. Of dat hij nou al wat heiliger wordt in zijn leven. Nee, maar die gaat dat neen, zij, dat gaat hij leren. Dat betekent nu dat hij niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat is de zonde. Daar komt al het andere uit voort. Daar. Hij gelooft niet dat hij niets kan. En dan gaat David in de put der zonde. En Petrus vervloekt zichzelf en verloochent zijn meester. Maar dit zeg ik u, dat ging niet door. Ze hebben heel hun leven mee te kampen gehad, maar David zegt ook, maar nu geleerd houd ik uw woord ten lege. Mogen we nou ook in die zin vorderingen maken in de achteruitgang? Dat we zo ver achteruit gaan, dat we het eindelijk eens mogen leren geloven. Afgelopen. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Maar zeg het maar eerlijk, daar durf je niet op aan. Je denkt dat je het zelf beter kan. Dat je zelf wel wat presteert. En je kan niets. Je kan niets. Nee, je kan nog niet de minste zonde laten. schapen en meiden. Kun je niet? Bekend toch heden wat tot uw zaligheid is dienen. Dat we in hem niet geloven. De Heer Jezus Christus. Heb je daar wel eens verdriet over gehad? Je hebt mensen die komen van hun werk thuis zo gerammoedig. Zo verstoord, want ze hebben dit of dat. Ze hebben die niet gewaarschuwd of ze hebben niet hard genoeg hun best zus of zo gedaan. Dan zeg ik wel eens af, wat zegt dat? Jonge mensen en oude mensen, wat zegt dat? Maar de oorzaak, de bron van zijn. Nee, zeg nou niet ja, want ik ben zo goed gemaakt. Dat is waar, maar dat zijn we verspeeld. Grondig verspeeld. Maar God heeft zijn zoon gezonden in die lage wereld. Daar heeft hij ons voorgehouden, zijn dierbare wet en recht. En, we geloven ons eigen, onze bekering, onze wedergeboorte, en dat we nou toch wel ons best moeten doen om op die weg enige vorderingen te maken. Zijn dat ook kinderen des Heren? Ja, waar ik het nu over heb wel, die zitten daar ook nog vol mee. Op een verfijndere manier. En hij kan niets. Niets. Zie je nou hoe droevig. Dan hebben we nou net ons hele leven lang genoeg aan. En een zondaar denkt wel eens, ik wou dat ik net zo lang kon huilen. Me dood huilen. Daarom dat ik in die zaligmaker niet geloof. Die maar een klein beginsel heeft van deze geloofsgehoorzaamheid. Klein beginsel. Want telke malen ligt die onder in die geestelijke strijd. Telke malen. Telke malen wil die weer allerheiligste worden. En hij weet maar niet dat die allerheiligste, dat waren de ellendigste. Dat waren de armste. Maar die ophoop tegenhoop op God geloofd hebben. Als je op een andere manier een godzalig mens wil worden, kijk uit mens. Want je komt ze nog bij bosjes tegen in ons land, maar je moet er geen zaken mee doen. Want ze draaien de nek om waar je bij staat hoor. Je gaat eraan. Er is geen vreze gods voor hun ogen met alle godzaligheid. Maar het is bij deze anders. Deze anders. Die kunnen zich niet redden met als de geest er niet is. Die zeggen s'avonds, lieve heren, de dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. Want ik heb uw waarheid weer niet geloofd. Daarom was ik zo nijdig. Daarom dacht ik zo goddeloos. Daarom ging ik me te buiten aan dit of aan dat. Ik geloofde u niet, u alleen. Wat schuld. Die kan zich niet troosten met te zeggen, die oude mens, dat is toch maar wat. Kan die zich niet mee troosten? Die kan dat niet gebruiken als een pleister en zeggen, ja mens, blijf toch maar een zondaar. Dat kan die niet. Die wordt neergeslagen door het woord Gods. Hoe zullen wij die der zonde afgestorven zijn, in die dierbare koning, nog in dezelfde leven? Wordt neergeslagen. En die gelooft ten slotte, die allerheiligste, die gaat blijft geloven in Gods genade. Ja, hij verbeeldt zich doorgaans te veel, terwijl hij niets kan. En toch houdt God hem vast, zodat hij moet zeggen. Want uw geboden heb ik niet vergeten, Heere. Dat gebod, ik ben uw heil alleen, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat is het leven van de kerk. Zo staat het er nu bij met een onbekeerd mens, hoor. Kan niet zo zijn. Ja, u zegt, er staat toch naar al de geboden Gods beginnen te leven. Ja, dat is logisch. Of logisch, mag ik zo niet zeggen. Maar ik voel wel aan, als die Gods genade gelooft, als die in de Heer Jezus Christus gelooft, dan is die tollenaar op weg om te getuigen, Heren. Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, zo geef ik het viervoudig weder en de helft van mijn goederen geef ik de armen. Want dat alleen zet maar zoden aan de wal, deze waarheid. Dit geloof in de Zonen God, dat trekt de zaken in het leven recht, anders niets. Oh, moet het nou nog eens lezen. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, zodat ze door de waan van hun bekering zijn heen gezakt, kunnen die nou Gods geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zoals David en Abraham, Herman en Simson en Jefta en Barak en Gideon, allerheiligste, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, die terwijl ze wegzonken in de ellende en in de tegenheden, hebben gezegd, Heere, Heere, wat zult ge mij geven? De bezorger van mijn huis is deze Eliezer, de Damaskener. En de Heere zegt, nee, ik zal u een zoon geven. In hem zult ge gezegend worden met alle geslachten der aarde. Zijn dat de allerheiligste? Ja. Want die hebben een kruimeltje geloof beoefend. Op hoop, tegen hoop. Die hebben hun eigen verstorvenheid niet aangemerkt. Maar die hebben midden van alle verdoemelijke ongeloof wat hen aanviel, hebben ze nogthans geloofd dat God machtig was om hetgeen hij beloofd had te doen. Nu, die allerheiligste. Het was ook maar een klein beginsel. Vaak zijn ze van die gouden weg des geloofs af. Vaak, maar de Heere heeft ze het vergeven. De kracht van dat geloof was toch in van zulke mate in hun leven, dat ze zeiden, ik dien met het gemoed, de wet Gods. Ja, ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Omdat die wet is Jezus de Christus. Omdat die wet inhoudt alles wat weluit, alles wat betamelijk is, alles wat Gode verheerlijkend is. Maar het geloof is zwak en menigmaal klein en uit het oog verloren. Eén onvervreemdbaar voorrecht is hun deel. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, zegt Christus, is meerder dan al. En niemand kan ze uit zijn of mijn hand drukken. Nu moeten ze blijven bij de genade. Als arme zondaren die niets hebben. Niets hebben. Geen heiligmaking. Geen rechtgerechtigheid buiten die enige gerechtigheid. Maar zolang ze dat geloven, zolang ze daarbij mogen blijven, is het geen ijdel geklap als ze zeggen, schraag op uw spoor, mijn wankelende gang, want daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dan is het geen ijdel geklap, als ze bij de voortgang voor God moeten bekennen, Heren, ik was ganselijk verkeerd. Terug. Wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Terug. Er is voor de kinderen een weg terug. Omdat hun aangezicht gericht werd op Jezus, die gezegd heeft: ik ben de goede herder. De goede herder stelt het leven voor zijn schapen. Nu, hoe is het nou met u? Wat is nou een bekeerd mens? Och, zo komt het dat er zoveel mensen zogenaamd onbekeerden, maar ze waren wel stiekem bekeerd, hoor. Dat die de vlucht genomen hebben uit ons midden. De vlucht genomen. Want ze gingen nattigheid voor. Zeggen ze wel eens in het leven, ja, nattigheid. Op een moment dachten ze bij de eigen, ja maar. Dat beeldengalerijtje ging in elkaar storten. En ze voelden aan, je hebt hier eigenlijk niks te betekenen. Of dat je erg vroom kijkt of minder vroom, of dat je een zwarte jas of een blauwe aan hebt. We hebben allemaal niks te betekenen meer. We derven de heerlijkheid Gods. Nou het beste hoor. Ja, je kan het wel horen zeggen, zo die waarheid. Ik kan het wel horen hoor. Ik ben blij dat we er naartoe gaan. Dat nog wel. Maar zelf gaan we niet meer. Waarom niet? Daarom niet. Vanwege het nee zijn. Als God ons laat horen dat onze rol voor eeuwig uitgespeeld is, worden alleen de kindertjes nog maar blij. En die zeggen: dank u vriendelijk, lieve vader. In uw geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, schenk me de hulp van uw geest. Want op dat naakte fundament begeer ik naakt te leven en te sterven. Om tenslotte in uw armen de geest te geven. Amen.